Goedenavond, gemeente. Ik ben Nel Noé en ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst waarin dominee Stauffry de Wit voorgaat. Deze dienst wordt ook uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. Maar helaas hebben we last van wat technische problemen. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Arjen Breukhoven. En van 5 tot en met 12 januari organiseert de Protestantse Kerk in Actie een actieweek om zoveel mogelijk voedsel in te zamelen voor de voedselbank. Ook volgende week zondag 12 januari kunt u nog producten inleveren voor deze actie. Meer informatie is te vinden in contact op de website of de app. Zoals u al op de Biemer heeft kunnen lezen vanmorgen, wordt u vanaf volgende week per mail of per brief uitgenodigd om uw bijdrage te leveren voor de actie Kerkbalans van dit jaar. Het toezeggingsformulier wordt bij u thuis bezorgd en weer opgehaald. Of u ontvangt, als u dit heeft aangegeven, het toezeggingsformulier digitaal. Houdt uw brievenbus en mail in de gaten. Wij hopen op uw steun te mogen rekenen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Vandaag is de collecte namens de diaconie bestemd voor MRF Flying Doctors. Meer over dit doel is te lezen in contact of op de website en de app. De collecte namens de kerkrentmeesters is een bijdrage voor onderhoud kerkelijke gebouwen. Beide collecten en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. De bloemen zijn met groet en beterschap gegaan naar mevrouw W.S. Melaert de Roo, Oude Landse Laan 85. En er ging een boeket met groet en felicitatie naar de heer A. Pauwen, Sleutelbloemstraat 23. Hij vierde 31 december zijn 85ste verjaardag. En komende week zal er een boeket met groet en felicitatie gebracht worden bij de heer W.E. Wenzel van Naaldwijklaan 197. En hij vierde 29 december zijn 97ste verjaardag. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Het aanvangslied is Psalm 118, vers 1 en 10.
is nu gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. En ook vanavond zijn we bij elkaar in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En in de naam van die God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Wij zoeken hier de stilte, o God. We komen tot u om te bidden. Maar zonder iets te willen vragen. Want uw nabijheid is ons genoeg. We ervaren aan de lijve hoe vaak wij zelf met lege handen staan. In geloof en leven. We willen die handen ook niet vullen met waanvoorstellingen of verkeerde gedachten. Het enige dat wij zoeken is uw warmte, uw nabijheid, uw licht en uw geborgenheid. Wees gij hier vanavond aanwezig, opdat we u mogen ervaren. Door Christus Jezus onze Heer. Amen. Ja, vanmorgen heeft u de geloofsbelijdenis opgezegd met elkaar. En ik had hem toevallig ook voor vanavond uitgekozen. Precies dezelfde, alleen dan gaan we hem met elkaar zingen. Dus ik wil vragen of u daarbij wil gaan staan. Zullen we met elkaar bidden om de leiding van de Heilige Geest? Laat ons bidden. Heere God, ook vanavond zijn we weer bij elkaar. En we hebben u al gebeden om uw aanwezigheid, dat u hier bent in ons midden, door uw woord en geest. Maar we vragen u ook, wilt u werken in ons midden? Zodat wat wij doen er mag zijn voor u. Zodat ons bidden en zingen, ons luisteren en spreken uit de Bijbel, dat dat gedragen mag zijn door wat u ons geeft. Heer, en dat het geheiligd mag worden, zodat het doel bereikt wat u ermee heeft. Dat mensen gaan ontdekken wie u bent. Of misschien wel gaan geloven. Opnieuw of voor het eerst. Dat we gaan ontdekken dat het uw liefde is die ons redt en ons geneest. Want kerst lijkt al eeuwen geleden, maar dat we ook horen dat kerst niet voorbij is, maar dat het nu pas begint. Heer, wilt u ons leren wat u in uw reddingsplan met deze wereld hebt gedaan en doet? En hoe u ons de kracht geeft om daaruit te leven? Wij bidden u om een open hart daarvoor. Dat vragen we voor elkaar hier in de kerk. En we bidden u dat voor wie meekijkt, op dit moment of later. Wilt u ons zegenen? Dat vragen we in de naam van Jezus onze Heer. Amen. Voordat we zo de Bijbel open doen voor de schriftlezing, zetten we ons gebed voort in het zingen van lied 314. Heer Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. 314, 1, 2 en 3. zijn er nu 3 lezingen en Annie Steenwijk zal voor ons de lezingen verzorgen.
Ik lees Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat hij iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. En ik lees 1 Johannes 3 en ook vers 16. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen wij ook bij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. En dan lees ik Openbaringen 2, vers 1 tot 7. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de 7 gouden kandelaars beweegt. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen. U hebt die liefde van wel eer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat ik u, net als ik, de praktijken van Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. En dan zingen we nu lied 903, vers 1 en 6.
Na de preek zingen we zo lied 912, 1 tot en met 6. Gemeente van Christus, lieve broeders en zusters. Ik denk dat voor ons gevoel kerst alweer een hele tijd achter ons ligt. Ik zag, ik kijk nog wel eens wat kerkomroep of kerkdienst gemist. En ik zag bij verschillende kerken dat vandaag de kerstboom eigenlijk in de meeste kerken nog wel staat. Of de kerstversiering, maar hier is die al weg. En nou ja, dat is misschien ook wel ons gevoel. Want morgen begint voor velen het gewone leven weer. School begint weer en je moet weer naar je werk. Ik denk dat voor de grootouders het oppassen er ook weer wat op zit. Dus ja, het is nu echt gedaan met kerst. Maar wij weten allemaal wel dat het zo niet werkt, want anders zat u hier niet. Van de week las ik ergens een prachtige zin. Naarmate wij God in de geschiedenis van het volk Israël tree voor tree zien neerdalen. God doet er alles aan om zijn volk voor zich te winnen. En naarmate die steeds meer neerdaalde, beseffen wij steeds meer die afstand tussen hem en tussen ons. En tenslotte daalt hij helemaal zelf neer door zijn zoon te zenden. Met de opdracht om verzoening voor alle volkeren tot stand te brengen. En om de grondslag te leggen voor de totale herschepping van een nieuwe wereld. Weet u, en ik vind dat soms gewoon ook te veel om te bevatten. Dat het hele testament door al die eeuwen, vanaf het begin van de wereld, ja, dat God als het ware steeds meer die trap afkomt en steeds probeert om de hele mensheid tot zich te trekken. En hij schakelde daar een speciaal volk voor in, Israël, om tot zegen te zijn. En tenslotte kwam die zelf. U is heden de heiland geboren. Het kind dat vrede brengt, licht in de duisternis, onze redder, geboren in Bethlehem. En dat is natuurlijk geen boodschap voor maar 2 dagen met kerst. Nee, dan begint het eigenlijk pas. En de vraag die ik u vanavond hier in het midden wil leggen is, ja, wat doen wij in ons leven? Hoe gaan wij daar ook dit nieuwe jaar mee aan de slag met die kerstboodschap van liefde, heil en redding? Iemand zei, het is heel mooi. Er staat natuurlijk wel van alles en nog wat in de Bijbel, maar ja, wie leest die nog? Wij zijn de Bijbels die onze collega's lezen. Of anders gezegd, wij zijn de Bijbels die onze vrienden, onze buren, onze collega's en onze familieleden lezen. Dus alle mensen die moeten aan ons, aan ons leven en ons doen kunnen zien dat kerst niet zomaar een bevlieging is, een of ander zoetsappig verhaaltje voor 2 dagen, maar dat het dan pas begint. Dat het dan pas begint met die vrede en verzoening voor alle volkeren. Dat het dan, ja, misschien zou je het zo kunnen zeggen, dat het dan nu pas begint met die revolutie van liefde. Want we hebben Johannes 3, vers 16. U kent dat vers. En daarna komt 1 Johannes 3, vers 16. Want wat liefde is, dat hebben we gezien aan hem die zijn leven gegeven heeft. En daarom moeten ook wij ons leven geven voor onze broeders en zusters. En daarom kijken we vandaag naar Johannes. Hij helpt ons op weg. Johannes was de geliefde discipel van Jezus en waarschijnlijk ook de schrijver van het evangelie en van de 3 brieven. Alhoewel daar geen afzender bij vermeld staat en daar is ook altijd verschil van mening over. Johannes die werd wel genoemd de apostel van de liefde. In de Rooms-Katholieke Kerk die hebben voor al die apostelen ook aparte feestdagen. En vlak na kerst op 27 december hebben ze zijn feestdag, zijn naamdag gevierd. En over al die apostelen zijn heel veel legendes. Geen historische verhalen, maar toch kunnen we er soms veel van leren. En ik wil u er een vertellen die ik heel mooi vind. Want het geeft de kern weer van zijn boodschap. En niet alleen van de kern van Johannes' boodschap, maar natuurlijk ook de kern van het evangelie van Jezus Christus. En die legende is niet van kort geleden, maar die is al eeuwen geleden opgeschreven. Eigenlijk nog niet zo lang nadat Jezus leefde. Het is opgeschreven door Hieronymus, een van de kerkvaders. En het verhaal gaat zo. Johannes was inmiddels heel oud geworden. En hij woonde in Efeze. En hij moet meer dan 90 jaar geweest zijn. En ja, hij kon niet meer preken. Eigenlijk kon hij alleen nog maar wat murmelen. Maar hij werd nog elke keer gedragen naar zijn bisschopszetel. En heel de gemeente keek dan eerbiedig naar de oude grijze apostel. En elke zondag vroegen ze hem: Johannes, wilt u nog wat zeggen? Moeizaam ging Johannes staan en hij leunde op een ouderling. Alle ogen waren vol spanning op hem gericht. Want hij was tenslotte nog de enige in leven zijnde ooggetuige van kruis en opstanding. Er leefde niemand meer van alle die de Heer hadden gekend zoals hij. Dus de gemeente hing aan zijn lippen. Want hij kon weer iets nieuws vertellen. Want hij had Golgotha en Patmos achter de rug. Hij moest nog lang niet uitverteld zijn. En Johannes nam het woord. Kinderkens. En toen werd het heel stil in de kerk. Grootvader spreekt. Kinderkens, hebt elkander lief. En toen kon hij niet meer. Hij moest weer gaan zitten. En de gemeente hoopte dat de apostel Johannes volgende week meer zou zeggen. Maar opnieuw bleef het bij die ene zin. Kinderkens, hebt elkander lief. En de derde week zei hij dat weer. En de vierde week zei hij dat weer. En toen kon de gemeente zich niet meer stilhouden. Waarom zegt u nou niks anders? Vroegen ze lichtelijk geïrriteerd. En Johannes zegt dan: omdat deze woorden alles zeggen wat er te zeggen is. En omdat er geen andere woorden nodig zijn. Kinderkens, hebt elkander lief. Gods liefde voor ons en onze liefde voor hem en voor de naaste. We lezen het terug in die beide teksten van Johannes. En ze vatten de boodschap van Johannes samen en brengen ons terug naar de basis, naar de kern van het geloof. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief had God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En 1 Johannes 3, vers 16. Wat liefde is, dat hebben we geleerd van hem die zijn leven heeft gegeven voor ons. En daarom horen wij ook ons leven te geven voor onze broeders en zusters. En God heeft ons lief gehad, daar begint het mee. Mensen, hoe je ook bent, of wie je ook bent, of wat je ook gedaan hebt met al je zonden. En Johannes steekt dat niet onder stoelen of banken. Ondanks dat is de boodschap van God: mijn liefde voor jullie gaat voorop. Hoe je dat kan weten? Nou, dan kan je zien aan het feit dat Jezus is gekomen. God is in de mens Jezus naar de wereld gekomen. En precies op dit punt bestond er oneenigheid in de gemeente. Want de vraag van velen toen en wat ook nu nog de vraag is, dat is: ja, wie is nou die Jezus? Was Jezus nou alleen maar een mens? Was hij een voorbeeldig gelovige, een gids? Of was hij misschien alleen maar God en had hij een schijnlichaam? Want hoe kan dat nou dat het eeuwige wat God is, wat wij niet zien, dat samenvalt met ja, wat wij kunnen aanraken, met het tijdelijke, het stoffelijke? Dat kan toch niet samenvallen? En was Jezus werkelijk de Christus, de gezalfde? Hoe kan dat nou? We kunnen het niet bevatten. Niet alleen in de gemeente van Johannes, maar de hele vroege kerk, al die eerste eeuwen, waren er verschillende opvattingen over Jezus. Want hoe is het nou mogelijk dat die eeuwige God, die hemel en aarde en alles gemaakt heeft, dat hij als een kleine baby geboren wordt in een stal? Dat hij op deze wereld rondloopt en dat hij sterft aan een kruis en tegelijkertijd is hij ook zijn vader in de hemel. Leg dat maar eens uit aan iemand die nog nooit in de kerk is geweest. Het is niet kloppend te maken in een systeem. Het blijft een eeuwig geheimenis. En toch dat Jezus waarachtig mens en waarachtig God is, dat hij werkelijk de Christus is, dat staat als een paal boven water voor Johannes. En natuurlijk hebben wij als mensen en gelovigen verschillende meningen, maar, zegt hij, hier moet wel overeenstemming over zijn. Hij begint zijn brief ermee, zodat er geen onduidelijkheid over kan bestaan. Het eeuwige leven dat bij de Vader was, Jezus, dat hebben wij zelf gehoord. En we hebben het gezien. En we hebben het aangeraakt met onze handen. Ik, Johannes, ik was er zelf getuige van. En weet u waarom Johannes daar zo aan hecht? Dat Jezus werkelijk God en werkelijk mens is. Dat hij tastbaar en voelbaar in deze wereld is geweest. Omdat dat wil zeggen dat het God gaat om deze wereld. Inclusief de vreugde hebben we vanochtend gehoord. Maar ook inclusief alle ellendige dingen die er dagelijks gebeuren. En het gaat God om de mens die hij gemaakt heeft met lichaam en al. Want hoe beroerd en in de steek je ook gelaten kunt voelen door je lichaam. En ik denk dat we dat allemaal misschien wel weten. Wij kunnen er niet aan ontsnappen, aan die lichamelijkheid. Hoe graag we dat misschien ook zouden willen. Hoe graag we misschien ook zouden willen ontsnappen uit al die crisissen. Dat we ons willen bezighouden met alleen het geestelijke. Maar dat is niet de boodschap van het evangelie. Want God is mens geworden. Hij is gekomen midden in deze wereld. Midden in de duisternis, midden in de eenzaamheid. Midden in de ziekte en het verval, midden in de viezigheid en de ranzigheid. En niet om eruit te ontsnappen, maar om het te verlossen. Om er dwars doorheen te gaan. Kijk maar naar Jezus. Hoe hij rondging om te helpen, om te troosten, om te genezen. Om mensen aan te raken. Niet om de lichamelijke dood heen, maar er dwars doorheen. Dat, lieve broeders en zusters, dat is de liefde van God. Aan Jezus hebben we Gods liefde gezien. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar daar houdt het niet op. Het stopt niet bij kerst en het stopt ook niet bij Pasen. Soms denk ik wel eens, ja, we blijven daar misschien wel eens te vaak bij hangen. He, als je dit geloofsbelijdenis maar op kan zeggen. En als je maar gelooft in de verzoening door Jezus dood, hoe belangrijk dat natuurlijk ook is, dan zit je wel goed. Maar geloven is niet een theorietje aanhangen. Dat het in je hoofd blijft zitten van, ja, zo is het. Nee, geloven is leven. Geloven is doen. En Johannes is daar heel duidelijk in. He, wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons heeft gegeven. En daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. In feite is dit de uiterste consequentie waar Johannes steeds op hamert. Kinderkens, hebt elkaar lief. Als allerlaatste wat hij nog kan mompelen. Kinderkens, hebt elkaar lief. 1 en 1 is 2. God heeft ons lief gehad en daarom horen wij elkaar lief te hebben. Na Pasen komt Pinksteren. Ja, klinkt natuurlijk misschien wel wat afgezaagd, u weet dat ook wel. Want we horen het elke week wat daar staat, links of rechts. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Maar voor de eerste hoorders van deze brief was het revolutionair. Want wat moesten zij doen als kleine gemeente? Van alle kanten bedreigd, van binnen en buiten. Is er dan nog hoop? Is er dan nog toekomst? De gemeente van Efeze, waar Johannes toe behoorde volgens de overlevering, die was zo'n kleine gemeente. En ze leefde middenin de belangrijkste stad van Klein-Azië. 250.000 mensen moeten er hebben gewoond. Een stad vol gigantische tempels en bouwwerken, gewijd aan Artemis en Griekse goden. En daar binnenin moest die kleine christelijke gemeente zien te overleven. En dat deden ze. Ze hebben zich enorm ingezet. We hoorden dat in de openbaring van Johannes, in die brieven aan de 7 gemeenten. Als Jezus kijkt naar de gemeente in Efeze, dan is hij blij. Dan klopt zijn hart vol vreugde. Ze hebben hard gewerkt. Ze zijn standvastig gebleven onder dreiging en vervolging. En ze hebben een duidelijke lijn getrokken tussen wie echt Jezus volgen en wie dat niet doen. De Efeziërs maakten zich werkelijk zorgen over de waarheid van het evangelie. Ik dacht, dat is iets om jaloers op te zijn. Alleen, er was één groot probleem. Want zo moet Johannes de gemeente meedelen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. De liefde is het enige criterium voor God als het gaat over de gemeente. En dat is iets om je heel goed in te prenten. Ook als wij het nieuwe jaar weer ingaan met de gemeente. Want we gaan natuurlijk een hele hoop doen. Ik heb er zelf ook altijd wel veel last van dat ik denk van nou, wat gaan we allemaal doen? Wat zullen we allemaal gaan organiseren? Wat leuk. Wat is nodig? Maar het gaat eenmaal in de eerste plaats niet om onze inzet, om wat wij voor leuks organiseren. En het gaat zelfs niet in de eerste plaats om ons standvastig geloof of om de waarheid of om de aantallen, hoeveel er zitten. Het enige criterium is de liefde. En wat die liefde dan is? Is dat niet wat vaag? Hoe kan je dat nou meten in onze gemeente en hoe kan je dat meten in je eigen leven? En wanneer is het dan nou eens een keertje goed genoeg? Nou ja, die Bijbelse liefde, dat wil niet zeggen dat je iedereen maar lief hoeft te vinden. Dat kan ook niet. Je hoeft elkaar zelfs hier in dit gebouw ook niet allemaal aardig te vinden. Maar je naaste, je broeder en je zuster lief hebben, dat betekent in de Bijbelse zin van het woord dat je er bent voor de ander in de gemeente van Christus. Dat je op de ander kan bouwen in goede tijden en slechte tijden. En dat je voor elkaar klaarstaat. Dat je elkaar helpt. Want als je in de ander het beeld ziet van God. Dan kan je niet anders dan elkaar lief hebben. We zijn allemaal gemaakt naar het beeld van God. Lieve mensen, nu al die kerstversieringen weer op zolder liggen. Neem dan dit mee. Van dat prachtige feest. Het enige wat Jezus ons kwam leren is dat God ons lief heeft. En dat Hij wil dat we elkaar lief hebben. We zijn niet gemaakt om een nummer te zijn. We zijn niet gemaakt om alleen maar diploma's te halen en titels te krijgen. Hoe mooi ook. Of om dit werk te doen of dat werk te doen. Of steeds een mooiere auto of een groter huis. We zijn niet gemaakt om spectaculaire dingen na te jagen of om succes te hebben. Nee. We zijn geschapen om lief te hebben en om bemind te worden. Liefde tot God en tot elkaar. Dat is de Bijbel die de mensen om ons heen lezen in ons leven. De wereld hongert niet alleen naar brood, maar naar liefde. Alleen liefde kan genezing brengen in gebroken harten en vrede brengen in de wereld. Zo verwoordt moeder Teresa dat. En zo gaan we dit jaar in. Kerst is niet voorbij. De lichten zijn niet gedoofd. Maar het begint nu pas. Kinderkens, hebt elkaar lief. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden. Geef mij, Vader, geef mij licht in mijn handen om uit te delen. Licht in mijn ogen om een lach te ontlokken. Licht in mijn oren om uw stem te vernemen. Licht in mijn hartstocht om liefde te zijn. Geef mij, Vader, licht in mijn denken om uw dag te zien dagen. Licht op mijn schouders om vrede te dragen. Licht op mijn hoofd om een teken te zijn. Licht in mijn lied om uw goedheid te eren. Licht in mijn tranen om mensen te troosten. Licht in mijn hart om een licht te zijn. Zo bidden wij u dat. Heer, geef ons licht. Geef ons liefde om die liefde uit te delen. En we willen u danken dat u die liefde zelf bent. Dat u zich heeft uitgedeeld aan ons en naar deze wereld bent gekomen. Omdat u zoveel van uw wereld en uw mensen houdt, dat u ons nooit hebt losgelaten, ondanks alles. Help ons dat we dat blijven geloven, ook voor onszelf, als we onszelf misschien niet zo hoog achten of niet de moeite waard. We zijn allemaal gemaakt naar uw beeld, waard om lief te hebben, om te beminnen en om bemind te worden. Dank u wel, Heere God, voor zoveel liefde. Dank u wel voor deze avond dat we bij elkaar mochten zijn. Wilt u zijn bij de mensen die ziek zijn en alleen? Voor de mensen die niet uit huis kunnen komen om hier met ons de dienst mee te maken. De mensen die last hebben van de ouderdom. En voor die mensen die in het donker leven. Heer, wilt u allen uw liefde geven en ons helpen om de liefde door te geven en om voor hen een licht te zijn. Heer, ga zo met ons de komende week in, dat we lichtdragers zijn en uw liefde verder brengen. Dichtbij en verder weg. Zo bidden we u dat in Jezus' naam. Amen. Dus nu de gelegenheid voor de collecte, voor de doelen die bij de afkondigingen genoemd zijn. U kunt ze scannen met de codes of bij de uitgang in de bussen geven. En na de collecte, ja, zingen we het prachtige lied van de liefde, o grote God, die liefde zijt. Lied 838, couplet 1 en 4 na de collecte. We gaan deze avond en deze week in met de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.